Lieve gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Vandaag is de collecte bestemd de eerste voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. En volgende week de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Verder willen we u graag allen oproepen en dat geldt natuurlijk met name onze jongeren, maar de ouderen zijn daar natuurlijk ook bij betrokken om de catechisaties te bezoeken. Die gaan door op de normale tijden, maar nu in de consistorie. Volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee Tanus. De eerste huwelijksafkondiging mogen we doen van Bram Ferwers en Danielle Parre. Woensdag is er de bejaardenmiddag, die begint om 14:30, waar u ook allen voor wordt uitgenodigd. Woensdagavond is er kerkraadsvergadering, die begint om 20:30. En graag wil ik u nog aan herinneren dat u morgenavond in de gelegenheid bent om mijn vrouw nog met haar verjaardag te feliciteren en van ons als gezin afscheid te nemen. We hopen bij elkaar te komen van 7 tot 20:30 in de zaal achter de kerk. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Mede zingen wij met elkaar uit Psalm 43 en daarvan de versen 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. En ook het vijfde vers van Psalm 43, de versen 4 en 5. En dus stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 136, het 26e vers. Geef den God des hemels eer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament, wel uit het eerste boek van Samuel en daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, zingen in aansluiting erop uit Psalm 136, vers 26, en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in 1 Samuel 30, de versen 1 tot en met 19. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren, en Ziklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden, en dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar ze hadden hen weggevoerd en waren hun wees gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan die stad. En zie, zij was met vuur verbrand en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, de Israëlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, niegelijk over zijn zoon en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God, en David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech: breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende: zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik haar achterhalen? En hij zeide tot hem: jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren, en zij kwamen aan de beek Bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, en hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat zij de beek Bezor niet konden overgaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld en ze brachten hem tot David. En ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 stukken rozijnen. En hij at en zijn geest kwam weder in hem. Want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, noch water gedronken. Daarna zeide David tot hem: wiens zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen: ik ben de knecht van een Amalekietische man en mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. En wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Geretieten en op hetgeen dat van Juda is en tegen het zuiden van Caleb, en wij hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zeide David tot hem: zoudt gij mij wel heden afleiden tot deze benden? Hij dan zeide: zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns nieren. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af en zie, zij lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende om al de grote buit die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun lieder andere dag. En er kwam niet 1 man van hen, behalve 400 jonge mannen op de kemels en reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden. Ook redde David zijn 2 vrouwen. En onder hen werd niet gemist, van de kleinste tot aan de grootste, en tot aan de zonen en dochters, en van de buit ook tot alles wat zij zich genomen hadden. David bracht het altemaal weder. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen samen het heilige aangezicht des Heren zoeken en in ons gebed gedenken aan onze jonge vriend William de Geus, die weer gevallen is en een schouderoperatie moest ondergaan. We willen ook gedenken aan onze zuster Jans Nelis van Prins Bernhardlaan, die een ingrijpende borstoperatie moest ondergaan. De operatie is op zichzelf goed geslaagd. We zoeken samen het aangezicht des Heren in gebed. Heere, almachtige en genadige God, zo komen wij tot u ook deze zondagmorgen weer. En mocht het zijn in het besef dat wij zonder u niets kunnen doen, laat dat besef levend in ons hart zijn. Dat wij uw woord niet kunnen verkondigen. Dat wij het orgel niet kunnen bespelen. Dat wij ons ambt niet kunnen vervullen. Dat we niet kunnen luisteren en onze gaven geven en zingen. Als u zelf niet door uw Heilige Geest het geeft. En dat we daarom voor alle dingen mogen bidden om de komst en de werking van uw Heilige Geest vanmorgen opnieuw in ons midden. Daarin mogen wij u erkennen voor uw goedheid. En uw naam dankzeggen dat we hier nog mogen zijn. Dat u nog geen einde aan ons leven gemaakt hebt. Want dat hadden wij ons wel waardig gemaakt. Maar u draagt en spaart ons nog. En daarin zijn wij dan ook de sprekendste bewijzen van uw langmoedigheid. Och dat we het vanmorgen op mogen merken. En dat we het niet gewoon vinden dat we in uw huis zijn. Maar dat we merken mogen, het is de Heere die het ons alles geeft. En dat we zo in stille verwondering onze plaats in de kerk mogen innemen. We willen ook aan hen gedenken die niet meer met ons op kunnen komen. Die ziek zijn of oud zijn. Of die op de kinderen moeten passen. Wilt u ook bij hen zijn als ook met ons meeluisteren. En doe hen ervaren dat u ook van hen af weet waar ze ook zijn. Wil gij zo vanmorgen in ons midden zijn. Geef ons toch de bediening van uw Heilige Geest om het woord recht te verkondigen. Dat we het horen zouden. dat het in ons hart zijn kracht zal mogen doen. O grote koning, sta op en spreek toch met kracht, met majesteit en heerlijkheid. Dat het een onvergetelijke zondag voor ons mag worden. Dat we voor het eerst op bij vernieuwing uw stem mogen horen. Uw stem, die toch een levendwekkende stem is voor dode zondaren. Een stem die doet opstaan om tot u te komen. Maar ook een stem voor uw kinderen. Zo vol van troost, bemoediging. Maar ook een stem van vermaning. O Heere, spreek. Dat dat ons verlangen mocht zijn, om uw stem te horen. Omdat het geldt en mijn schapen kennen mijn stem. En als we die stem nog niet kennen, dat we dan mogen bidden om geopende oren en een opmerkzaam hart. Dat we toch niet te vergeefs vanmorgen in uw huis zouden zijn. Ja, dat dit zijn in uw huis niet eenmaal tegen ons zou getuigen. Dierbare koning, wil ons dan vanmorgen gedenken. Kan niet om ons. En laten we zo ook vanmorgen schuldbelijdenis mogen doen. Voor uw heilig aangezicht. We hebben het alles verzondigd en verdorven. En laat dat in ons hart een werkelijkheid zijn die we belijden en bewenen. En zo met smart tot u naderen. En in het gebed leven, verzoen de schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Genade, Heere, daar zijn we allemaal op aangewezen. Van de kleinste tot de grootste. U kent ook de zorgen die er gekomen zijn in het leven van onze zuster Janssen Nelis. U kent haar. U weet ook dat ze te maken gekregen heeft in haar leven met de gevreesde ziekten. En dat is niet zonder gevolgen gebleven. Een borstoperatie was onvermijdelijk. Heere, wat een aangrijpende roepstem. Heer, en daarin hebt u tot haar gezegd, wend u toch naar mij toe en word behouden. Ik heb al zo menigmaal geroepen, kom toch en geef je aan mij gewonnen. O Heer, heilig het zo. Doe haar ook in de jaren, als u het nog geeft, nog steunen op u in deze weg. Om nu een andere gang in haar leven te krijgen. Een gang steunend op u. Haar man. Wat zou dat rijk zijn, Heere. Als dat de vrucht mocht zijn. Van deze ingrijpende wending in haar leven. Gedenk haar zo in haar weduwschap. En haar sterken, Heere, om deze weg te gaan. Begeef en verlaat ze niet. Doe ze ervaren dat u van haar af weet. Gedenk haar met haar kinderen en kleinkinderen. We bevelen ze hartelijk aan u de Heer aan. Gedenk ook aan onze jonge vriend William. Wilt u ook bij hem zijn? Heren, we zijn als jongeren toch altijd in gevaar. En een ongeluk kan zomaar in een klein hoekje liggen. Tot hiertoe mag het nog wel zijn. U hebt de ingreep nog weer willen zegenen. Dat het ook allemaal weer herstellen mag. En Heer, het is opnieuw dat u tot hem spreekt. En u hebt daarin betoond bemoeienis met hem te hebben. Heer, geef toch dat hij zijn jonge hart aan u de Heere geven mag. Want in al deze dingen klinkt het toch. William, geef je hart aan mij. En u hebt het toch beloofd, die mij vroeg zoeken. Die zullen mij vinden. Laat ook dit in zijn jonge leven onvergetelijk zijn, omdat u tot hem gesproken hebt. Gedenk hem zo met zijn ouders en de andere kinderen uit het gezin. Heere, wilt u ook bij hen blijven? Zie zo in gunst en genade op ons neer. Heere, wilt u ook het catechetisch onderwijs zegenen? Wilt u daarin ook, dominee van der Sluis, alles geven wat hij nodig heeft? En geef ook aan de jonge mensen dat ze luisteren mogen, heilbegeerig. We dragen dat onderwijs zo hartelijk aan u de Heer aan. Zie zo vanmorgen in gunst en genade op ons neer. Gedenk de weduwen en de weduwnaren. Zij die een kind verloren hebben. Vader en moeder, broer of zus. Wat wat kan het toch telkens weer een smart zijn. De wegen ook van eenzaamheid en gemis. Ook dat we vanmorgen door uw woord mogen worden onderwezen. Blijf zo bij ons, bij hen die ernstig ziek zijn. Die door psychisch of lichamelijke kruisen te neergedrukt wordt. We dragen ze hartelijk aan u op. Gedenk onze jonge mensen. Laat het woord vanmorgen ook voor hen tot rijke zegen zijn. Blijf zo bij ons. Wie wij vergeten, wilt u ze niet vergeten. Koning van de kerk, laat er die schreeuw in ons hart zijn. Gij zonen Davids, ontferm u onzer. Amen. Mensen, we willen vanmorgen stilstaan bij hetgeen u vindt opgetekend in 1 Samuel 30. En daarvan de versen 6 tot en met 8, waar we het woord des Heren lezen. 1 Samuel 30, de versen 6 tot en met 8. En David werd zeer bange, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd. En een iegelijk over zijn zoon en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot een priester Abjatar, de zoon van Achimelech. Breng mij toch den efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende: zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik haar achterhalen? En hij zeide: jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. Gemeente, we willen bij deze tekstwoorden schrijven: God verlost David uit de hoogste nood. In de eerste plaats staan we stil bij de oorzaak van die nood. In de tweede plaats letten we op de houding in die nood. En tenslotte mogen we zien de verlossing uit die nood. God verlost David uit de hoogste nood. We staan stil bij de oorzaak van die nood. We letten op de houding in die nood. En we mogen tenslotte zien de heerlijke verlossing uit die nood. En van die nood gaan we met elkaar zingen uit Psalm 116 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och werd mijn ziel gered. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 116. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om uw liefdegaven te geven, zoals we al gezegd hebben. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. Beide van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Zingen we dat gemeente met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. De tekstwoorden van morgen, dus uit 1 Samuel 30, bepalen ons bij Gods verlossing van David uit zijn grootste en hoogste nood. We staan dus eerst stil bij de oorzaak van die nood. In de tweede plaats letten we op de houding in die nood. En tenslotte mogen we zien de heerlijke verlossing uit die nood. Geliefde gemeente, heeft u in uw persoonlijke leven wel eens gevreesd voor het oordeel van de verharding? Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat er in uw leven een tijd kan komen dat de Heere niet meer hoort? Omdat u steeds willens en wetens zijn roepstem hebt genegeerd. Omdat het voortdurend in uw hart leefde, wijk van mij. Want de kennis uw wegen, daar heb ik geen lust aan. Gemeente, gelooft u in de realiteit van het oordeel der verharding reeds hier in het leven? Ik zeg dat niet, gemeente, om u angst of vrees aan te jagen, maar ik zeg u dat omdat Gods woord ons daar vanmorgen zo heel indringend bij bepaalt. Dat er een tijd in je leven kan komen dat de Heere niet meer horen zal. Ook al zal je tot hem roepen. Ik denk allereerst aan het woord van de wijste man die ooit geleefd heeft op aarde, Salomo. Hij zegt het namelijk in Spreuken 1. Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. En zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Deze woorden tekent dus de spreukendichter Salomo die ontzaglijke, niet in te denken werkelijkheid. Dat een mensenkind komt in wegen van benauwdheid en hij begint tot de Heere te roepen. Hij begint de Heere te zoeken, maar de Heere hoort niet meer en antwoordt niet en laat zich niet meer vinden. Wat zal dat toch wezen, gemeente? En het staat er niet eenmaal in de Bijbel. Ook de profeet Jeremia moet het in opdracht van de Heere zeggen. Daarom, zegt de Heere, Heere, alzo. Zie, ik zal een kwaad over hen brengen uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. En als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. De Heere laat het dus niet eenmaal optekenen in zijn woord, maar tweemaal, zodat we het zeker zullen weten. Opdat het ons zou mogen brengen tot bekering. En dat we dat moment van bekering niet langer zullen uitstellen. Niet één ogenblik langer nog onbekeerd zullen voortleven. Heere, laat mij toch niet vallen in het oordeel van verharding. U, die mij al zoveel jaren indringend, ernstig en welmenend geroepen heeft. Zou dat wel echt waar zijn? Is dat echt waar? Dat er een tijd kan komen dat je tot de Heere roept? O, de duivel die houdt je wel voor en zegt, ja, maar zondig maar door hoor. Want kijk maar, naar de moordenaar aan het kruis kan altijd nog op het laatst van je leven. De Bijbel is zo eerlijk gemeen. Laat ons zien dat het ook anders kan. Niet alleen door de schriftwoorden die ik zo even aanhaalde, Maar het wordt ons ook zo duidelijk getekend in het leven van koning Saul. Onze kinderen kennen hem allemaal wel, Saul. De man waar het zo goed mee begonnen is. Maar waar het zo ontzaglijk laag mee afgelopen is. Saul die gekomen is in een strijd tegen de Filistijnen bij Afek. En hij is gekomen om ze met zijn leger te bestrijden, de Filistijnen. En hij staat daar op het gebergte van Gilboa. En hij ziet daar dat machtige leger van de Filistijnen. Die gevreesde krijgslieden met hun vurige paarden en die ijzeren strijdswagens. O, en Saul voelt het. We kunnen ze niet overwinnen. En we lezen het als hij dan dat geweldige leger ziet. Zo vreesde hij en zijn hart beefde zeer. Hij voelt het. Deze strijd moeten wij verliezen. We zullen ze nooit kunnen overwinnen. En dan in die grote nood waarin hij verkeert, laat hij de priester des Heren roepen. En hij zegt, kom en bid voor mij. Maar dan dat aangrijpende woord. En Saul vraagde de Heren. Maar de Heren antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de uren, nog door de profeten. Staat er zo geen antwoord. Terwijl hij in die nood riep en zag de dood in de ogen. Heere, help mij. Maar de hemel zweeg. Geen antwoord voor Saul. Nog door dromen sprak de Heere tot hem. Nog door de hoge priester, via de Urem en de Toemen. Nog door de profeet. Het bleef zo angstig stil op het gebergte van Gilboa. Een stilte als een voorportaal van de hel. Een gemeente, die ontzaglijke werkelijkheid, brengt hij dan Saul nog op de knieën. En zegt hij tegen de Heer, ik heb het verdiend, Heer, dat u naar mij niet hoort. Maar zou u alstublieft nog één keer naar mij horen willen? U handelt rechtvaardig, Heer, dat u zwijgt. Maar wilt u zich nog eens over mij ontfermen? Ik heb het niet verdiend. Ik heb niet geluisterd naar uw stem. Ik heb niet gehoord naar de vermaning van uw knecht Samuel. In alles ben ik ongehoorzaam geweest. O God, ontfermt u zich over mij. Helaas niets van dit alles. Maar we zien dat oordeel der verharding. Want als de Heere dan niet antwoordt, zegt Saul, dan zal ik wel gaan naar de waarzegster van Endor. Dan zal ik daar wel mijn heil zoeken. Dan zal ik het wel zoeken bij de vorst der duisternis. We weten allemaal hoe het met Saul afgelopen is. Hij viel in zijn eigen zwaard. Het oordeel der verharding. In het leven voltrokken over Saul. De waarheid werkelijkheid geworden. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal hen niet antwoorden. O gemeente, dat dit diep ernstige woord ons vanmorgen tot bekering zou mogen brengen. En dat we vanmorgen jaloers zouden worden op dat volk, dat in hun nood wel tot de Heere roepen mag en bij hem verhoring vindt. Hoe afgedwaald ze ook zijn van de Heer. Hij hoort hen. En dat mogen we vanmorgen zien in het leven van David. Dat de Heere antwoordt en redt uit de grootste nood. Weet u, wanneer wij dan vanmorgen mogen letten hoe de Heere antwoordt op de noodschreeuw van zijn volk. in het leven dan bijzonder vanmorgen geschetst van zijn kind David. Dan zien wij in het leven van Gods kinderen menigmaal hoogten en diepten. En die liggen vaak zo heel dicht bij elkaar. We zien dat ook in het leven van David. David die op de vlucht is voor koning Saul. Maar de Heere is heel dicht bij David. En hij mag verschillende keren tot beschaming van Saul hem zijn leven sparen. En als hij dat dan voor de tweede keer doet en samen met zijn wapendrager Abisai het leger van Saul dat hem achtervolgt binnensluipt en in de tent van Saul komt en daar zijn speer en waterkruik meeneemt. En de volgende morgen die toont aan Saul en zegt, kijk eens heer Saul, ik wil u geen kwaad doen. Ik herken u als de gezalfde des Heren. Dan komt Saul tot belijdenis van schuld en zegt, ik heb gezondigd. En dan mag David daar ten overstaan van Saul en ten overstaan van het leger dat bij Saul is, maar ook ten overstaan van zijn mannen, mag hij een heerlijke geloofsbelijdenis uitspreken. En klinkt het uit de mond van David. En zie gelijk deze dagen uw ziel in mijn ogen groot geacht is geweest. Alzo zij mijn ziel in de ogen des Heren groot geacht. En hij verlosse mij uit alle nood. David zegt daar tegen Saul, zoals ik u voor de dood heb bewaard. Zo zal de Heere op mij zien en zijn bewarende hand zal bij mij zijn en hij zal mij verlossen uit al mijn nood. Dat mag hij belijden. Hij mag hier de Heere de eer geven. Hij zegt, Saul, ik heb van jou niets te vrezen, want God is aan mijn zij en hij zal mij uit al mijn ramp en nood verlossen zal. Maar als u dan twee versen verder leest, wat zegt dan diezelfde David, die daar zo heerlijk mocht triomferen door het geloof, en die heerlijke belijdenis uitspreken, wat zegt dan diezelfde David? Nu zeide hij in zijn hart, ik zal één deze dagen door Sauls hand omkomen. David toch, zo even mocht je nog spreken dat de Heer je zal verlossen uit al je nood. En nu zeg je, ik zal omkomen. Het wordt nooit iets met mij. Ik zal op de troon nooit komen. Kan zo dicht bij elkaar. De hoogte en de diepte in het leven des geloofs. We kunnen daarbij ook denken aan Elia later. Als hij in de mogendheden des Heren 450 Baalpriesters overwint. En hij mag zien hoe dat de Heren hem hoort en vuur van de hemel doet nederdalen. Als een antwoord dat hij de levende God is. Diezelfde profeet is een dag later op de vlucht voor Izebel. Het woord van een vrouw dat gesproken heeft. Morgen omtrent deze dag zal ik uw ziel zellen als de ziel van mijn Baalpriesters. En dan is die bevreesd. En dan vlucht die weg. De woestijn in. En dan zegt je tegen de Heer, neem mij maar weg, Heer. Zo kan dat nou in het leven van Gods kinderen liggen. En dat laat ons zien, gemeente, wie Gods kinderen in zichzelf zijn. Nietige, zwakke, dwalende mensenkinderen. Want als ze in die wegen van moedeloosheid terechtkomen, in de strikken van ongeloof, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan ze hulp en steun zoeken bij zichzelf, bij hun vrienden. Ja, David, in die moedeloosheid, als hij zegt, ik zal een deze dagen in de hand van Saul omkomen, weet u dan waar hij zijn hulp gaat zoeken? Als hij geen uitweg ziet, en het zo donker voor hem wordt. Dan gaat David, de man naar Gods hart, hulp en steun zoeken bij de vijanden van Gods volk. Daar vlucht hij naartoe, want hij gaat naar koning Achish, de koning van Gat, de Filistijn. En hij zegt: het wil jij alstublieft voor mij zorgen? Mag ik bij jou schuilen? Dat doet David. De man die belijdt: God zal mij verlossen uit al mijn noden. Die neemt de toevlucht tot een vijand van het verbondsvolk. Tot een gehate Filistijn. Nergens lezen we van David dat hij op zijn knieën komt en zegt: o God, ik ben zo bevreesd. En als ik op mezelf zie, weet ik nooit hoe ik op de troon moet komen. Heere, zou u toch nog aan mij willen gedenken en mij bewaren? Maar hij gaat bij zijn eigen hart te raden, bij zijn eigen overleggingen. En hij zegt: mij is niet beter dan dat ik haastelijk ontkomen in het land der Filistijnen. En jonge mensen, onthoud dat. Als je van de Heere afgaat, dan gaat het steeds harder en steeds verder bij de Heere vandaan. Want hij gaat niet alleen vragen aan Achish: mag ik bij jou wonen? Mag ik bij jou schuilen? En wil jij voor mij zorgen? Maar hij gaat ook een leven leiden van moord en bedrog. Want hij gaat daar in de buurt waar hij gaat wonen allerlei kleine dorpjes aanvallen en uitmoorden. En hij laat er niemand van in leven. Onschuldige kinderen niet. Ze worden allemaal gedood door David. En hij zegt er tegen Achish: ik ben in Israël geweest en ik heb mijn eigen volk aangevallen. David, David, David toch. Een leven van leugen, bedrog, moord en doodslag. En dat 1,5 jaar lang. Maar geliefde gemeente, wat een wonder. God laat zijn kind David niet los. God komt in zijn leven te blazen. De Heere komt David tegen. Want op een zeker moment besluiten de Filistijnen samen op te trekken tegen Israël. En David, hij kan niet achterblijven. Als Achish vraagt: ga je ook met me mee om Israël aan te vallen? Dan kan David niet weigeren en ook hij moet mee. Maar wat is God toch goed voor deze David. Want als hij dan met Achish meegaat en ze komen op een punt waar ze zich verzamelen en de Filistijnse koningen zien David bij Achish, dan zeggen ze: wat moet jij met David? Die is niet te vertrouwen, die man. Ze hadden David beter door dan Achish. En ze zeggen: straks als wij Israël aanvallen, zal die ons in de rug aanvallen. Stuur hem terug. En David moet terug. Wat is de Heere toch goed voor David. Dat hij zijn eigen volk niet hoeft te bestrijden. En dan gaan ze terug 3 dagen lang. Van het zuiden van Israël terug naar Ziklag. De stad die hij van Achish gekregen had om daar te wonen met zijn mannen. Ze zijn moe. En ze rennen als het ware vooruit naar huis, rust. En als ze dan aankomen, rennen door de vlakten en ze zien Ziklag liggen, dan slaat de schrik om hun hart. Want in plaats dat daar vreugde heerst om hun aankomst, zien zij hun stad zwart geblakerd, waar de rook van opstijgt. En ze beginnen al harder te rennen: wat zal er toch gebeurd zijn? En als ze de stad dichterbij komen, dan zien ze het. Het is 1 grote puinhoop, zwart geblakerd. En ze gaan op zoek naar hun huizen, maar ze vinden ze niet meer. Ze gaan op zoek naar hun vrouwen, Ze zijn er niet meer, hun kinderen, hun bezittingen, alles is weg. Wat ga je dan doen? Als je alles kwijt bent, dan ween je, dan huil je, dan lopen de tranen over je wangen. Alles kwijt wat je lief was op aarde. Niets heb je meer. Je gezin weg. Je bezittingen weg. Je was al een balling bij David. En nu dit ook nog. En de mannen wenen. Wenen, wenen. Zo lezen we totdat er geen kracht meer in hen was. Misschien zijn er wel mensen die weten wat dat is. Als je man of vrouw verliest. Je zo door het verdriet dat je geen tranen meer hebt om te wenen. En zo was het ook met deze mannen. Ze kunnen niet meer wenen. Maar dan gaat er wat anders gebeuren. Dan gaat het verdriet plaats maken voor bitterheid. Daar komt opstand in hun hart. En ze gaan zoeken naar een schuldige, naar iemand die er de oorzaak van is dat deze ellende hen overkomen is. Je ziet het zo voor je. Zacht gemompel klinkt op. De ogen gaan steeds meer in de richting van David. En ze blijven niet alleen bij hun ogen en bij zacht gemompel, om het zo te zeggen. Maar het wordt al heftiger gehoord en gezien David. Jij bent de schuldige. David, het is jouw schuld dat wij in deze omstandigheden terechtgekomen zijn. En ze gaan stenen opnemen om David te doden. Jij hebt ons meegenomen op deze strooptochten. En nu hebben de vijanden wraak genomen. En onze kinderen en vrouwen meegenomen om te verkopen als slaven op de Egyptische markt. David, het is jouw schuld. En daarom moet je sterven. En gemeente, in die mannen zien wij ons aller beeld getekend. En daarin zien wij dat een mens een Adamskind is. En begrijpen jullie kinderen wat dat dan is? Wel, dat is dat je altijd een ander de schuld geeft. Die mannen zeggen niet bij zichzelf, maar we hebben er altijd van geprofiteerd wat David gedaan heeft. Hij heeft altijd goed voor ons gezorgd. En we hebben hem ook nooit gewaarschuwd van David, moeten wij wel dit doen? Nee, niet zelf onderzoek. Maar hij heeft het gedaan. Dat is de zonde van het paradijs, kinderen. Die leeft in ons aller hart. De slang, die heeft het gedaan. De vrouw die gij mij gegeven hebt. En daarin God de schuld geven. Zo ook in ons vrome hart. Als de Heere van ons eist. Dat we hem lief hebben boven alles. En de naast als onszelf, wat zeggen we dan? Dat kunnen we niet, Heer. En daarin geven de Heere de schuld. Kan ik er wat aan doen? Dat ik zo ben? Ten diepste geven God de schuld. En daar is nou bekering van nodig. Dat we met elkaar schulden hebben. Voor God. Daar moet het komen. In uw en in jou en in mijn leven. Voor het eerst telkens weer opnieuw. Die ontdekking aan onze Adamsnatuur. En hoe is het dan met David? Onze tweede gedachte. Zijn houding in die nood. David, als daar al die mannen tegenover hem staan, zo groot is zijn nood nog nooit geweest in zijn leven. Altijd waren nog die vrienden om hem heen. Hoe moeilijk hij het had ook onder de vervolging van Saul. En hij alles moest verlaten, toch waren er steeds zijn vrienden bij hem. Maar nu hebben zijn vrienden zich tegen hem gekeerd. En nu staan zijn vrienden met stenen in hun handen om hem te doden. Ze omringen hem en ze komen steeds dichterbij. En het zal nog maar even duren of de eerste steen zal door de lucht zuizen en hem raken. We lezen het. En David werd zeer bang. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk een woord dat wil zeggen, en zijn hart werd omsnoerd. Hij kon geen adem meer halen om het zo te zeggen. Zo benauwd werd het van binnen bij hem. Hij voelde het. Dit wordt sterven voor mij. En hij ziet het in de ogen van die mannen. Dodelijke wraaklust. En David werd zeer bang. Want het volk sprak van hem te stenigen. Want de ziel van het ganse volk was verbitterd. En niegelijk over zijn zonen en zijn dochteren. David, je moet sterven. En David, hij ervaart het. Dit wordt mijn einde. Maar wat doet David dan? Gaat hij dan als het ware tegen die mannen in? Probeert hij nog een list te bedenken om te ontkomen? Probeert hij nog zijn gezag aan te wenden om met die mannen te gaan redeneren en zeggen, laat mij het nog een keer proberen. Misschien dat wij nog een oplossing kunnen vinden en misschien dat we nog iets terugkrijgen van onze bezittingen. Nee, niets van dat alles. David wordt stil voor de Heer. Want achter die mannen en achter die stenen ziet hij de hand van de Heer. De Heere die hem kastijdt. De Heere die hem tegenkomt in dat leven van anderhalf jaar moorden en liegen en stenen. Hij voelt als het ware in die opstand van die mannen de tuchtigende hand van de Heere. Zoals hij dat onder woorden brengt in Psalm 102, de versen 3 en 11. Daar zien wij getekende gestalte van David in Ziklag. Verberg uw aangezicht van niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen mijn benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastiglijk. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toren, want gij hebt mij verheven en mij weder nedergestoten. David voelt het, het is de hand van de Heere die over mij komt, omdat de Heere over mij verstoord is, omdat hij in toren over mij is. En daarom buigt David. En daarom probeert hij niet meer zichzelf te verlossen. Maar buigt hij onder de slaande hand van de Heer. Zo zal ook later de profeet Jesaja het onder woorden brengen. Heer, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Ze hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. David, hij ervaart het in dit alles. De Heere slaat mij. De Heere komt mij tegen. De Heere houdt een strijd met mij en heeft een twist met mij. En daarom is hij stil. Het is de Almachtige die zich tegen hem gekeerd heeft. En gemeente, dan gebeurt er zo'n wonder. In dat leven van Gods kinderen. Dat is het onbegrijpelijke. En dat is niet te beredeneren. Maar dat is nou alleen te beoefenen en te beleven. Want wat zou je doen als je vader op je toornig is? En als je vader naar recht op je vergrimd is? Je dat zo ervaart. Dan zou toch je houding zijn om bij die vader weg te gaan en weg te kruipen. En bij David is het nou precies tegenovergestelde. Gemeente, dat laat zich niet beredeneren. Maar dat is nou dat wonder des geloofs. Als de Heere vertorend is. En als de Heere vergramd is. En als de Heere tuchtigt. Wat doen dan zijn kinderen? Wel, dan gaan ze naar die Heere toe. Die ze vertorend hebben. Dan gaan ze naar de Heere toe van waar ze afgedwaald zijn. En dan grijpen ze die Heere aan. In de weg van schuldbelijdenis. Dan gaan ze hem zoeken. En te midden van dat alles gaan ze hun hoop en hun verwachting stellen op die Heere die hen tuchtigt en tegenkomt. Daar waar het waar wordt, daar mij gans alle hoop ontviel, daar zorgde gij voor mijn ziel. Want wat lees ik? En David sterkte zich in den Heere zijn God. En dat is nou het levensgeheim van David. Dat hij de Heere tot zijn deel had. Dat hij door genade de Heere had leren kennen. Als de Almachtige en de Genadige. Dat hij door ondervinding wist. Dat de Heere hoort het hart dat schreien tot hem vlucht. Dat hij het weet. Dat de Heere nimmer de beden van zijn kinderen zal afwijzen. David, hij weet dat God rechtvaardig is. Maar ook dat hij genadig is. Hij heeft het ook gedicht in Psalm 103. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons wel, maar naar onze zonde niet. En daarom vlucht hij tot die vertorende God. Die hij ook heeft leren kennen als de genadige God. En dat is nou onbegrijpelijk, kinderen. Kun je dat nou begrijpen, dat je naar iemand toe gaat die op je vertorend is? Die je tuchtigt, die je kastijdt. Nou zou je zeggen, daar kan ik toch maar beter ver van weg blijven. Nee, dat is nou de liefde die God erin gelegd heeft. Want dat kind weet, ik heb God naar recht vertorend. Maar ik kan niet buiten die Heer. Want hij heeft mij lief en ik heb hem lief gekregen. David weet het, dat God gaarne vergevende is, om Christus Jezus wil. Om dat lam waarin de offers van gesproken is, omdat het lam gekomen is, dat de zonden der wereld wegneemt. En daarom sterkt hij zich in de Heere zijn God, de trouwe Heere, de verbonds Jehovah. Staat er zo duidelijk met hoofdletters. En dan moet je eens lezen wat er zo heerlijk staat in onze kanttekeningen. Bij dat woordje sterkte, wat is dat dan? Als je dan in de Heere mag sterken terwijl God op je vertorent en de nood op het hoogste is. Wat houdt dat dan in je sterken in de Heere? Wel staat er vertrouwende op de beloften en toezeggingen die God hem gedaan had, dat hij koning zou worden. Dat is het wonderlijk en heerlijk en onbegrijpelijk. David die het verzondigd had, de vijanden tegen hem, de nood hoog. En wat zegt dan het geloof? Heren, ik kan niet sterven, hoewel ik het wel verdiend heb. En waarom kan je dan niet sterven, David? Omdat dan God niet waar zou zijn. En zijn beloften een vervulling zal missen. Daarom kan ik niet sterven. Want God heeft mij beloofd dat ik koning zou worden. En al staan hier nou 600 mannen om mij heen. Met stenen toch zal ik niet sterven. Omdat God mij beloofd heeft dat ik koning zou worden. Zie je, gemeente, wat het geloof in de beoefening vermag. David in zichzelf die zegt, ik zal nog één deze dagen omkomen. En het geloof zegt, terwijl er 400 mannen met stenen staan. En ik zal niet sterven, maar ik zal leven en verkondigen des Heere naam. Zie je wat het geloof vermag. Zie je dat het geloof geen begripszaak is.
Maar een geloof is dat de Heere werkt in het hart van een mens. Dat vertrouwen op de onwankelbaarheid en de betrouwbaarheid van de Heere en zijn woord. En daar durft David het op te wagen. En hij sterkte zich in den Heere zijn God. En als dat mag gebeuren, dan wordt het ook zichtbaar. Want kinderen, als hij zich in de Heere mag sterken, dan zien de mannen dat. Ze zien als het ware de glans des geloofs afstralen van David. Mannen, ik vrees niet. Al zou een leger mij omringen en tienduizenden tegen mij opstaan. Want God is aan mijn zij, mannen. En ze laten de stenen vallen. En ze staan beschaamd. God neemt het voor zijn kind David op. En wat een les heeft David geleerd. Want gaat hij dan zelf aan de slag? Nee. Breng mij de efod hier. Laat Abjatar komen, de priester. Dat wij de Heere vragen wat wij doen zullen. Daar ziet u dat de Heere deze tuchtiging gebruikt om zijn kinderen te oefenen in dat leven des geloofs. David ziet zijn dwaasheid. Ik ben naar Ziklag gegaan, naar Achis, zonder de Heere te vragen. En nu komt hij op zijn plaats en zegt: Heere, wilt u mij de weg wijzen? Of schonk gij mij de hulp van uw geest? Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, kiel dan uw wet, dan leef ik onbevreesd. Heere, wat zal ik doen? Breng mij Abjatar met de Urem en de Tumem. Wat krijgt het dan bij vernieuwing Christus nodig? In die priesterlijke bediening tot vergeving van hun zonden. Maar wat krijgt hem ook nodig in zijn ambtelijke bediening als profeet en leraar? Heere, wijs mij de weg. En als hij zo tot de Heere gaat, zal de Heere dan antwoorden? Of zal hij zwijgen? Ach, u weet het antwoord wel. Wie in waarheid tot de Heere vlucht, zal van hem gehoord worden. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Davids redding uit de nood. David, hij wordt klein en gering en denkt zo nietig van zichzelf. Want u moet maar eens lezen. Toen vraagde David in het 8e vers den Heere, zeggende: zal ik deze bende achterna jagen? Wat zegt hij daar? Moet u eens even goed over nadenken. David gevoelt de schuld. En weet je wat nou het kenmerk is van een echt kind van God? Dat mijnt niet alleen de schuld, maar aanvaardt ook de straf die rechtvaardig is. Want David vraagt: Heere, mag ik nog achter de vijand aan, mag ik nog mijn vrouwen terughalen? En daarin zien wij de eenswillendheid van David. Want als de Heere gezegd had: nee, David, dat is de straf op de zonde, dan had David gebogen en gezegd: Heere, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Daar bidt hij als een rechteloze: Heere, mag ik ze achterna jagen? En het tweede wat wij erin lezen is in die volgende vraag: zal ik ze ook achterhalen? Daarin zien wij dat David ook niet weet meer dat hij dat zelf kan. Hij beseft het ook: ik kan ze niet vinden en ik kan ze niet achterhalen. Heere, maar wilt u mij dan de kracht geven? David, Hij heeft het zo geleerd op die leerschool van de tuchtiging. Op die leerschool van de kastijdende hand van de Heere. Dat hij een rechteloze geworden is voor de Heere. En dat hij ook een krachteloze geworden is. En dat zijn nou de geestelijke oefeningen. Waarin de Heere telkens weer zijn kinderen brengt. Om ze krachteloos en hulpeloos te maken. Waarom? Om nou gans en al te leren steunen op hem, hem alleen. En wie zo het van de Heere leert verwachten, die zijn eigen krachten leert verachten, die zal het ervaren dat de Heere het voor hem opneemt. Want wat staat er dan zo heerlijk, dat de Heere zegt, jaag na. Nou krijgt hij van de Heere toestemming. Om zijn vrouw en alles wat hij verloren heeft te gaan zoeken. Maar hij krijgt er ook de belofte bij. En je zult ze gewisselijk achterhalen. Ja, je zult ze ook niet alleen vinden, maar ook overwinnen. Je zult ze gewisselijk verlossen. Het staat er zo duidelijk in het Hebreeuws. Verlossende, verlossende, zult gij ze vinden. De Heere zegt de David, je hoeft er niet aan te twijfelen. Niet één ogenblik. Want ik ben met je. En daarom zal je weg voorspoedig zijn. Je zult ze achterhalen en overwinnen. Ik zal bij je zijn, de Heere. Met 5 hoofdletters. De getrouwe David. Tegenover al jouw ontrouw. Tegenover al jouw zonden. Zal ik de getrouwe blijven? En David gaat. En hoe wonderlijk is zijn weg. U moet het thuis aan tafel nog maar eens nalezen. En met uw kinderen over spreken hoe goed de Heer is. In de weg van de voorzienigheid ontmoeten ze die Egyptische jongen. En God brengt ze daar waar ze zijn moeten. En wat zien wij dan? Een heerlijke overwinning. Want niets wordt er gemist, zo staat er. Van de kleinste tot de grootste niet. Het 19e vers leest u het. Dat de Heere geeft boven bidden en denken. Een volkomen overwinning. Ja, ze zijn nog veel rijker uit deze moeilijkheid tevoorschijn gekomen. Dan ze ooit geweest zijn. Want ze krijgen niet alleen hun bezittingen terug. Maar ook de buit van de Amalekieten wordt hun deel. En dan mag David eindigen in de Heer. In het 23e vers zegt hij het ook. Dit is hetgeen de Heere ons gegeven. Niet ik, David, maar de Heere heeft ons dit alles gegeven. Daarom laat ons zingen om het zo te mogen zeggen. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid. Die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoor ons zijt. Dat mag de beleving van David zijn. God heeft nimmer mij gehoor ons zegt. Terwijl ik het ernaar gemaakt had, dat God naar mij nooit meer zou horen, heeft hij mijn gebed verhoord. Ga en achterhaal ze en ge zult ze verlossen. God redt David uit de hoogste nood. Meent er nog een enkel woord voordat we naar huis gaan. We hebben in het begin getekend Saul. Saul in zijn grote nood. En nu gehoord van David in zijn grote nood. Wat een overeenkomst tussen hen allebei. En ook daarna hebben we gehoord hoe ze in die grote nood, waarbij ze allebei zagen dat ze moesten sterven, ze allebei tot de Heere roepen. En een priester vragen om de mond te zijn tot de Heere. Maar wat een eeuwig verschil. Aan de buitenkant niet te zien. Beiden in nood. Beiden biddend. Maar de Heere ziet het hart aan. En de Heere zag in Saul een onoprecht hart. En bij David zag hij het oprechte hart, dat het om de Heere te doen was. Beide bidders, Kain, Abel, Saul, David, Gods kinderen en de kinderen van de vorst der duisternis. Liefde gemeente, Petrus heeft het zo verstaan toen hij het schreef in zijn eerste zendbrief, het vierde hoofdstuk. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddelozen en de zondaar verschijnen? Dat is de ontzaglijke ernst, gemeente, van het woord van God. Dat is de ontzaglijke ernst van uw en mijn leven. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, we zien het in het leven van David, een nauwelijks zalig worden, waar zal dan Saul? Waar zal dan de goddeloze, waar zal dan de zondaar verschijnen? Gemeente, in wie herkent u zich vanmorgen? Jonge mensen, is het bij jou zoals bij die mannen die tegenover David staan? Altijd van jezelf afwijzen en zeggen, ja, maar het ligt niet aan mij, maar het ligt aan de ander. O, dat je vanmorgen mag zien, dat is nou mijn Adams natuur. Dat ik altijd een ander, ja, God de schuld geef. Als ik niet uitverkoren ben, kom ik er nooit. En wat kan ik eraan doen dat Adam gevallen is? God de schuld geven. Ik wil wel, maar God wil niet. En zo zijn wij altijd maar bezig, God de schuld te geven. O, gemeente, dat we vanmorgen zien. Het is hier, bij mij. Ik ben bij u weggegaan. Ik heb u verlaten met een voornemen om nooit meer naar u terug te keren. Dat vanmorgen in mogen leven. Of we nog onbekeerd onze reis voortzetten. En daarom klinkt vanmorgen vanuit deze geschiedenis een dringend appel. Op een ieder die nog onbekeerd voortleeft. Gedenk toch aan uw schepper. In de dagen uw jongelingschap. Eer dat die kwade dagen komen. Van de welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. De dagen van de verharding. Niet meer willen of kunnen bidden. Zoek dan heden toch de Heere. Bid toch om een hart dat door God aangeraakt en vernieuwd is. Kom toch en beleid dan, heden je schuld. Ik, Heere, ik ben bij u weggegaan. En dat is mijn eigen schuld. Als ik onbekeerd sterf. O God, wees mij de zondaar genadig. En als je dan dat gaat inleven. En je ziet dat je schuldenaar bent voor God. Wat zie je dan? In deze geschiedenis, jonge mensen. Dat David het uitroept. Breng mij Abjatar met de Urim en de Tumen. Dat is nou de toevlucht tot de Heere. En dan weet je dat de priester in het Oude Testament, in het bijzonder ook de hoge priester, het beeld is van de Heer Jezus Christus. Dat je hem dan nodig mag krijgen tot verzoening van je zonden. Dat je hem dan nodig mag krijgen. Als die grote profeet en leraar, dat je hem toch nodig mag krijgen, die koning en herder, om al je vijanden te overwinnen. Roep dan, laat Jezus komen. Laat hij tot mij komen, die geneesheer. Laat hij tot mij komen, die zonde uitdelger. Ik kan niet tot hem komen, maar laat hij heden nog, tot mij komen. Heer Jezus, kom tot mij. Grote herder, raap mij op. Verloren schaap. Groot en goede tieren zaligmaker. Trek mij toch en ik zal u navolgen. O David, hij riep om Abjatar. En hij kwam. En hij hoorde en verhoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheid. Ten slotte, u die God vrezen mag, een drietal dingen in deze geschiedenis tot onderwijs op uw levensweg. Wat is deze geschiedenis waarschuwend in de eerste plaats? Zie toch waar een leven u brengen kan, wanneer u de Heere niet gedurig zoekt, wanneer in uw moedeloosheid gaat steunen en leunen op uw eigen inzichten en op uw eigen gedachten. Is het dan niet een groot wonder dat u vanmorgen hier nog zitten mag, u die God vrijst, dat u niet door de Heere getuchtigd bent vanwege uw zonde, dat u niet alles kwijt bent, dat u nog een gezin, nog een vrouw en kinderen hebben mag? Hebt u zich dat waardig gemaakt? Nee toch. De Heere waarschuwt u en zegt: laat toch zulke dwang als in het leven van David voor u niet nodig zijn. Wat is deze geschiedenis in de tweede plaats ontdekkend? Wanneer u in nood bent, wanneer u in moeite en in zorgen bent, wanneer daar de tegenslagen zijn, dat de Heer uw ogen er is voor openen. Heer, het is vanwege mijn zonden. Heer, u acht het nodig om mij te tuchtigen. Want gelijk een schaap heb ik gedwaald, Heeren, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Zo wil de Heere kastijden in het leven van zijn kinderen. Waarom? Om ze terug te brengen bij hem. Zul je die kastijdingen dan opmerken met een ontdekkend hart, opdat je mag komen te midden van deze nood, te midden van deze beproevingen, om opnieuw je sterkte te vinden in Israëls God, die krachten heeft. Om net als die vrouw, terwijl de Heere zich van je stilhoudt en hij je tuchtigt, juist tot hem de toevlucht te nemen en de Heere hand te grijpen in zijn woord en gezeggen: Heer, u hebt beloofd en ik zal met u zijn tot aan de volleinding der aarde, Heere. Uw woord is toch de waarheid. Om zo de Heere heilig met zijn eigen woord te mogen vastgrijpen. En je zo te mogen sterken in de Heere, vertrouwende op zijn woord en beloftenissen. Ten slotte is deze geschiedenis voor u, kinders, Heere, zo bemoedigend en zo troostvol. Want hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Al zijn er dan wel eens momenten dat je het uitroept: o levensbron, wil bijstand zenden, ik ga verdrinken. Nee, God laat je niet omkomen. Het water kan wel aan de lippen komen. Ja, dat kan. Kan wel eens zo zijn dat je de dood in de ogen ziet. En dat je denkt: het komt nooit meer goed. God laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Want hij is die Heere met 5 hoofdletters. De getrouwe Heere. En hij verlost uit allen benauwdheden. Ja, boven bidden en denken is de Heere nabij, die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. O, vanmorgen zien wij de Heere in zijn trouw en in zijn genade en in zijn ontferming. Voor wie? Voor zijn volk dat uit zichzelf niets anders kan dan zondigen. Niets anders kan dan weglopen. Wat een troost, het ligt vast in zijn doorboorde handen. Daar ligt mijn zaligheid in vast. Denk daarom niet dat de duivel gelijk heeft als je zondigt. En hij zegt: dat kan niet. Dat kan mijn genade niet samen aan. Blijf nou maar liggen in de zonde. Nee. Als de Heer je tegenkomt, vlucht dan tot hem. Laat je nooit door de duivel wijs maken dat er bij God geen genade zou zijn. Want hij is immers gane vergevenden. Denk nooit te gering van hem, maar loop hem als een waterstroom aan. Dan zult ge het ondervinden. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Amen. Gemeente, zoeken we nogmaals de Heere in het gebed. Heere, laat dat ook de troost voor al uw kinderen zijn. En dat ze zo met deze psalm naar huis mogen gaan. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven, Heere. Dat mocht David ondervinden. Hij mocht het ervaren. Het is dat mijn vijands gramschap brandt. Uw rechterhand zal redding geven. Heer, hij heeft het ervaren. En zo ervaren al uw kinderen. Wat er ook tegen u zich kant. Uw rechterhand, o Heer, zal redding geven. En dan mag er ook de belijdenis zijn. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. O, als het van uw kerk afhing, Heer, dan waren ze in Ziklag omgekomen. Maar u bent de getrouwen. En u gaat door met uw werk. En u wilt voor ontrouwen de getrouwen zijn. En dat wordt het wonder van zalig worden. Hij getrouw tegenover mijn ontrouw. Heer, en zo gaat uw kerk door het leven. Al biddend, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. U houdt een kerk over. Die geringe gedachten heeft van zichzelf. Die krachteloos is in zichzelf. En die het in de weg van tuchtiging, in de weg van kastijding en tegenheden leert. Om zich in u de Heere alleen te sterken. Heere, geef zo dat uw kerk bemoedigd mag worden. De onbekeerde van morgen gewaarschuwd, omdat ze zich heden zouden bekeren. Heere, wil dan zo bij ons zijn. En dank dat uw woord nog mocht verkondigen. Blijf bij ons ook in de middag, als we ons voorbereiden om opnieuw naar uw huis te gaan. Wilt u ons dan ook vanavond alle weer te samen brengen, als we nog voor de laatste keer het woord, als hij er een leraar van de gemeente nog mogen brengen. Heere, laten we dan elkaar rondom dat woord mogen ontmoeten. En wil hij dan zelf in ons midden zijn. O koning van de kerk, vergeef en verlaat ons niet. Dat hebben we wel verdiend. Maar zie nog in genade, getrouwe Heere, ons aan. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 56... En daarvan het vijfde vers, we noemden u tot slot te willen zingen uit Psalm 56, ik roem in God, prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.